Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Hey, Lucas hier. Nog één keertje wil ik jullie lastigvallen over de live opname die we gaan doen in Theater Kikker in Utrecht op 6 mei. Het gaat heel erg hard met de kaarten. Er zijn er nog een paar, maar je moet er wel snel bij zijn inmiddels. Dus als je bij een live uitzending van Onbehaarde Apen wil zijn, ga dan naar nrc.nl/theaterkikker en bestel daar je kaartjes. Tot dan. Pasen staat weer voor de deur en bij Onbehaarde Apen vinden wij dat het moment om te gaan kijken naar het paasverhaal. Wat vieren we eigenlijk ook alweer en hoe zat het met Jezus en vooral Judas? Misschien wel de meest intrigerende figuur uit de Bijbel. Pasen, de opstanding van Christus, is het traditioneel verhaal, maar wat daaraan vooraf gaat is waar het echt interessant en spannend wordt. Het verraad. Judas, een kus, een handvol zilverlingen en een gruwelijke kruisiging. Hoe zat dat ook alweer? Nou, om dat vandaag te bespreken zit aan tafel Gemma Venhuizen.
Hoi, ja, ik heb alleen maar een katholieke basisschoolopleiding gehad en verder ben ik het een beetje weer verleerd. Dus
alle Judas trivia gaan niet van jou komen deze aflevering.
Nee, maar van degene naast mij.
En dat is Hendrik Spiering.
Hallo, gediplomeerd medievist.
En daarmee...
Dan kom je christendom op iedere straathoek tegen.
Ja, we gaan het vandaag hebben over Judas. En over zijn rol in het hele verhaal rond Jezus.
We hebben dit is de Goede Week. De week voor Pasen. En dan hebben we net zondag de intocht van Jezus in Jeruzalem gehad.
Palmpasen.
Dat was afgelopen zondag.
Dan wordt hij toegejuicht als een koning. Iedereen kon zien hoe hij eruit zag. Kennelijk vonden de Romeinen en de tempelautoriteit het niet zo goed idee als die beweging verder ging. Dus wat ze bij Johannes de Doper, de leermeester van Jezus, eigenlijk ook hebben gedaan. Je hebt dan een beweging die heel gevaarlijk is. Nou, dan neem je de leider eruit. En Johannes de Doper werd onthoofd. Dan is volkomen onduidelijk wat erna gebeurt. Er zijn allerlei theorieën over. Maar het einde van het liedje is dat hij op donderdag het laatste avondmaal heeft. En dan ergens verscholen in een hoekje. Niemand weet waar hij is. En dan vrijdagochtend wordt hij gearresteerd. Of die nacht wordt hij gearresteerd. En dan wordt hij gekruisigd.
En dat noemen we nu Goede Vrijdag, wat ik altijd een beetje hypocriet vind.
Nou, kijk, het offer wordt in het christendom goed genoemd, in de theologie. Dat het natuurlijk is de verlossing van de mensheid, een heel ingewikkeld verhaal. Ook nog maar de vraag of dat toen ook zo werd gezien.
Om het paasverhaal nog heel even af te maken, wat je net zo mooi begon, Hendrik. Vrijdag de kruisiging, zaterdag denk ik dan de bijzetting en de begrafenis.
Nee, dat is dezelfde dag.
Oh, dat is dezelfde dag. Dat gebeurt dezelfde allemaal dag. Op vrijdag. En dan krijgen we op zondag de wederopstanding.
Ja, en op zaterdag gaat hij naar de hel. Zo wordt er verteld, maar het is natuurlijk een verhaal.
Ja, en wat wij in deze aflevering gaan doen is onder andere kijken naar Judas als historische figuur. Je hebt net het verhaal in het kort geschetst en daar heeft hij een heel belangrijke rol in.
Ja, maar ik moet nog even vertellen, want Judas is dan de verrader. Die heeft Jezus verraden aan de tempelautoriteiten en de Romeinen. En ja, de vraag is ook altijd, waarom moest hij eigenlijk verraden worden? Dat is een vraag die hangt nog helemaal erboven. Want ja, iedereen wist wie die was. Maar kennelijk had hij zich verstopt.
Waarom ik dit bijna vergat te vertellen is omdat Judas en verraad zo synoniem aan elkaar is bijna. En dat hoorden we ook in het beginfragment. Lady Gaga zingt daar Judas.
Dat gaat natuurlijk over een minnaar van haar die Judas heet. Maar er komt één passage in voor. De kenners die van dit lied zullen het weten. Dat ze dan met haar... Dan vertelt ze dat ze met haar haren zijn voeten zal wassen. En dat is typisch een nieuwtestamentisch verhaal. Want er komt een scène in voor dat... bij Johannes. Dat iemand die een vrouw die was de voeten van Jezus met volgens mij een speciale olie. En dan droogt ze die voeten af met haar haren. En dat zingt Lady Gaga dus ook. Dus er zit een Bijbelse verwijzing.
Een Bijbelse verwijzing in een moderne tekst. Nou goed, dus zoals ik al zei, we gaan even kijken naar Judas als historische figuur. Wat we ook nog gaan verkennen is, er is in die eerste eeuwen van het vroege christendom, wordt de rol van Judas eigenlijk voortdurend tegen het licht gehouden en opnieuw geïnterpreteerd. Daar gaan we ook even bij stilstaan. En tot slot gaan we kijken naar eigenlijk wat dit ook was, dit lied van Lady Gaga, naar de manieren waarop Judas moderne kunst en verhalen heeft geïnspireerd. Heb ik het al goed samengevat?
Ja, dat klopt wel, ja.
Nou, de route is uitgezet. Laten we beginnen. We gaan van start. En dan beginnen we weer eventjes om even de toon te zetten met een fragment uit zo'n hervertelling van het Jezusverhaal, Jesus Christ Superstar. Came because I had to, I'm the one who saw. Jesus can't control it like he did before. And furthermore, I know that Jesus thinks so too. Jesus wouldn't mind that I was here with you. I have not thought at all about my own reward. I really didn't come here of my own accord. Just don't say I'm dead for a time. Ja, we horen hier al heel veel over de interne bespiegelingen van Judas en zijn interne worsteling. Maar Hendrik, wat kunnen we nou met zekerheid zeggen over Judas, wie hij was, wat hij deed en waarom?
En wat zijn band met Jezus was. Want hij zegt in het fragment wel van, nou, ik heb het gezien. Hè? Jezus die houdt het niet meer in de hand. Maar waren ze beste vrienden? Ik bedoel, wat...
Judas is eigenlijk altijd de tragische figuur. En dit is Jesus Christ Superstar van
Andrew
Lloyd Webber en Tim Rice. En... die in de jaren 60 zie je ook heel veel... er is ook een lied van Bob Dylan waar Judas in voorkomt. En iedereen is gefascineerd door die worsteling. Ja, met verraad en uit liefde. Waarom deed Judas het? En als je nu kijkt naar wat er over Judas bekend is, dat zijn een aantal passages in het Nieuwe Testament. En de meeste mensen weten wel dat het Nieuwe Testament bestaat uit 4 evangeliën.
Dus, het Nieuwe Testament behandelt alles na de dood van Jezus, of...
Nee, het Nieuwe Testament is het verhaal van Jezus.
Ja.
En er zitten nog allemaal brieven bij van Paulus en andere volgelingen van Jezus. Maar het historische stuk bestaat uit 4 evangeliën en handelingen. Handelingen gaat dan over wat er gebeurt met de volgelingen van Jezus na de dood en de opstanding.
En het idee over die 4 evangeliën is dat die in de tientallen jaren na de dood van Jezus zijn geschreven door volgelingen.
Ja, je moet eigenlijk het christendom, we komen zo op Judas, maar nu even de basis van het christendom. Jezus is geboren rond het jaar 0 en sterft rond het jaar 30. In tegenstelling tot wat heel veel mensen denken, zijn er maar weinig mensen uit de eerste eeuw na Christus waarvan zoveel bekend is als Jezus. Het is nooit genoeg natuurlijk, omdat het stichter van
de grote religie,
de grootste godsdienst ter wereld is. De grootste in omvang. Dan zijn de eerste bronnen de brieven van Paulus, rond het jaar 50. Het gaat eigenlijk alleen maar over de opstanding en het theologische belang van die redding door die opstanding. En dan komen er, dus 30 is de dood en dan komt er zo 65, 70 na Christus. Dus 40 jaar later komt het eerste evangelie, Marcus. Dat is ook het eenvoudigste evangelie in feite. Daar wordt Jezus afgebeeld eigenlijk als een wonderdoener, een rondtrekkende wonderdoener. En de prediking is helemaal niet erg uitgewerkt. Bekeert u, dat is eigenlijk de kern. En daar wordt bijvoorbeeld nog heel erg verteld dat hij een leerling was van Johannes de Doper. Dat wordt in latere evangelies een beetje verdoezeld. En dan, dus Marcus is de oudste. En dan komen er 2 evangelies, Matthäus en Lucas. Die maken gebruik van Marcus. De verhalen van Marcus komen gewoon integraal daarin. Maar ze maken ook gebruik van een andere bron die ze ook gemeenschappelijk hebben. Dus alles wat Matthäus en Lucas gemeenschappelijk hebben en wat niet in Marcus staat, dat is ook gereconstrueerd. En dat wordt dan de bron Q genoemd. En daar komt bijvoorbeeld de opstanding en de dood niet eens in voor. Dat zijn allemaal verhalen uit het leven.
En dat is dan een bron Q die we niet hebben, maar waarvan je het bestaan wel kan afleiden.
Ja, die kan je reconstrueren. Ja.
En die Marcus en die Matthäus en Lucas, hebben die Jezus nog persoonlijk gekend ook? Of baseren die...
Nou, dat is totaal onbekend. Maar gezien de datering, die is op allerlei manieren, kun je die dateren, is dat erg onwaarschijnlijk.
En dan met het 4e boek?
Het vierde boek Johannes, dat is uit ongeveer 90 à 100. En dat is heel anders. Daar is bijvoorbeeld de chronologie is heel anders. Hij maakt ook geen gebruik van Marcus. Dus dat is eigenlijk bijna een aparte bron. Die put uit een andere traditie. Sommige verhalen komen er wel in voor. Maar andere verhalen, bijvoorbeeld het populaire verhaal dat Jezus water in wijn verandert, komt alleen maar in Johannes voor.
Ja. En dat is dus weer helemaal los van die Johannes de Doper. Dit is gewoon...
Ja, dat zijn andere,
die was al lang onthoofd. Ja.
Die namen... Die zijn ook pas in de tweede eeuw eraan gegeven. Er staat niet, ik ben Lucas en ik ga dit opschrijven. Nee, dat is er later opgeplakt.
We hebben die vier boeken die onderdeel zijn van het Nieuwe Testament. En als je zoals wij geïnteresseerd bent in wie was Judas, dan begin je daar.
Want ja,
je,
dat is eigenlijk ook de enige bron die we hebben.
Ja.
Want er zijn wel latere bronnen. We komen dadelijk op het evangelie van Judas. Maar dat is uit 150 na Christus. Dat is zeg maar... Dat is de tweede of de derde tranche verhalen. En daar wordt wel... Er komen dingen voor die ook in die evangelie voorkomen. Maar die zijn duidelijk daaruit gehaald. Dat is geen aparte bron. Ja, je hebt nog een paar verwijzingen in een Joodse historicus, Flavius Josephus. Dat is heel belangrijk. Dat een soort externe, niet-christelijke bron ook verwijst naar Jezus. Zelfs twee keer.
Vaak in een heel...
In een bijzin. Eén keer in een bijzin, ja. En dan gaat het over de broer van Jezus. Maar dan wordt Jezus ook genoemd.
En is het dan ook zo dat... Want je hebt de vier evangelieën genoemd. Dat Johannes de jongste is eigenlijk. Is het dan ook zo dat als je dicht bij de historische Judas wil komen, dat je dan wat meer hebt aan de oudste en het oudste boek Marcus? Of is het niet zo simpel?
Het is een hele ingewikkelde wetenschap, omdat bijvoorbeeld Johannes is wel later, maar heeft een eigen toegang tot bronnen.
Ja.
Het is een aparte kolom,
ja.
Eigenlijk.
Ja. Dus een onafhankelijke bron.
Ja.
En vanuit de journalistiek weet je dan dat geeft meer gewicht aan sommige dingen. En dan heb je...
Want er is bijvoorbeeld de chronologie van het leven van Jezus is bij Johannes heel anders. En het is natuurlijk logisch om dan te denken, ja, die komt later, die heeft het niet begrepen. Maar er zijn allerlei, vaak enorme details natuurlijk, over wat voor dag het dan precies was. En ja, er zijn ook geleerden die bouwen dan op Johannes.
Ja, dus hij wordt niet weggezet als fantastisch.
Nee, totaal niet.
En hoeveel staat er dan, ik bedoel, het zijn boeken die over het leven van Jezus gaat, maar ik zei al aan het begin, Judas speelt daar een belangrijke rol in. Maar hoeveel staat er nou over hem in? Is het?
Nou, ik heb een van de belangrijkste boeken over de historische Jezus. Dit is een serie waar nu het vijfde deel onlangs van verschenen is. En dat heet The Marginal Jew, de marginale Jood. Geeft natuurlijk al een bepaald karakter, maar dat is een van John Meyer, een katholieke priester uit Canada. Maar dat is echt, ja, dat is een man die gewoon consequent alle bronnen nakijkt en alle wat er allemaal over geschreven is. En dan, ja, het kaf van het koren scheidt, om het bijbels te zeggen.
En de marginal Jew bedoelt hij daar
Jezus mee? Nee, dat is mee. Dat gaat allemaal over Jezus. Maar daar komt Judas natuurlijk ook in voor. En hij beschrijft, en dat zie je ook wel bij andere serieuze onderzoekers, dat er eigenlijk, als je dus kijkt naar bepaalde criteria, dat er meerdere bronnen zijn, er zijn nog wat andere criteria, dan is er eigenlijk over Judas met zekerheid eigenlijk maar twee dingen bekend. Dat is dat hij lid van de 12 was. En de 12, dat is de groep van leerlingen die Jezus om zich heen heeft verzameld en eigenlijk een soort comité waren eigenlijk.
Zijn dat ook de apostelen? Of?
Nee, je hebt de apostelen zijn zeg maar, dat is na zijn dood. Dat zijn de.
Oh ja, die
Paulus,
brengen...
Paulus is bijvoorbeeld ook een apostel. Ja. Maar die heeft nooit een leerling van Jezus
en geweest. En dit waren de discipelen dan?
Ja, de discipelen, maar dan.
Een soort raad van commissarissen van Jezus.
Raad van commissarissen. En dat zijn natuurlijk de 12 stammen van het Joodse volk. En dat past ook heel erg in de apocalyptische prediking van Jezus. Die eigenlijk, wat voor zover we kunnen reconstrueren natuurlijk, rondtrok en wonderen deed. En predikte dat het einde der tijden kwam. Wat eigenlijk een soort vernieuwingstijd was. Hoeft niet gelijk. Nu denk je gelijk aan de atoombom natuurlijk. Maar dat was meer. Dan komt God. Er wordt alles goed. En dan zouden die 12 zouden dan ook gaan heersen.
En jij zegt Judas was een van die 12.
Een van die 12.
Dat kunnen we met zekerheid zeggen.
En is dat ook in al die evangeliën? Ja, daar zijn ze het over eens.
Ja. En het interessante van die 12 is bijvoorbeeld dat in die bronnen. In die verschillende evangeliën erg benadrukt wordt. Maar het gekke is dat als je naar de geschiedenis kijkt, ook naar handelingen die dan veel verder doorlopen, dan komt die 12, we spelen eigenlijk helemaal geen rol meer. Alleen direct na de opstanding hebben die 12 een belangrijke rol met Pinksteren. En dan verdwijnt het gewoon. Waarschijnlijk trokken ze gewoon overal heen en misschien ging er een dood. Maar het comité valt uiteen en dan komen de nieuwe machthebbers binnen het christendom. De broer van Christus, Jacobus, Paulus wordt natuurlijk belangrijk en zo zijn er nog wel een paar. Petrus als leider van de 12.
Dus de 12 vallen een beetje uit elkaar als... Dus het is een beetje als een band zonder frontman.
Nou, maar dat is dus ook een belangrijk argument waarom het waarschijnlijk waar is. Omdat er later tijd niemand meer belang heeft om die 12 heel erg te benadrukken. Om die in die bronnen te schrijven.
Hoe bedoel je dat het een argument is dat het waar is? Want...
Nee, maar je ziet bijvoorbeeld, daar komen we dadelijk op, dat in de oudste verhalen dat verraad van Judas niet enorm benadrukt wordt. Maar in bijvoorbeeld in Johannes, die de laatste is, wordt het heel erg expliciet gemaakt. En dan op Matthäus gaat er al verder in dan Marcus. Omdat het verhaal wordt gewoon verfijnd en steeds beter verteld. Er is geen enkel motief om in 90 na Christus nog die 12 uit te nodigen.
Het zou veel te ingewikkeld zijn om het te verzinnen. Ik bedoel, ja. Als je het zou bedenken, dan zou je wel gewoon de 3 of de 5.
Maar goed,
dat is dus het ene. En dan, dat ze dus lid is van die 12, van dat niet triviale comité van leerlingen. Want er is nog heel veel losse leerlingen. De 12, dat zijn de leiders. Die maken dan ook vaak ruzie wie de baas is.
Ik ga je lippen voor de tweede, Hendrik.
Ja, en de tweede is dat hij Jezus verraden heeft. Okay. Dat is natuurlijk het. Dat komt overal voor. En dat is ook iets wat je niet verzint. Want je wil. De kruisiging wordt ook onder historici gezien als een historisch. Want dat verzin je niet. Je gaat niet een leider van een godsdienst bedenken achteraf. En dan denk je, ja, dan laten we hem kruisigen. De ernstigste misdaaddood die er bestaat.
Want het was nogal wat, toch? Kruisigen, dat werd echt voor het grootste schoren.
Ja, Romeinse burgers mochten niet gekruisigd worden. Een bekend kruisigingsverhaal, om het zo te zeggen, is de opstand van Spartacus. Die is neergeslagen in, wat was het, 60 voor Christus of zo. En toen de hele Via Appia werd om de 5 meter stond een kruis met zo'n opstandeling. Ja. Om het af te leren, zeg maar.
En jij zegt, dit ga je niet bedenken voor een held als Jezus. Zeg maar, als je het allemaal zelf in de hand zou hebben, dan zou je hem wel een waardige dood geven. Of een,
Ja, of je zou hem gewoon, zoals er ook allerlei andere verhalen zijn, dan sla je die kruisiging over, laat je hem zo naar de hemel gaan natuurlijk.
Laat wel weer zo'n opofferingsgezindheid zien. Een soort martelaar.
Ja. Maar zo wordt het...
Dat heet het embarrassment criterium. Hoe zou je het vertalen? Embarrassment, schaamte, ongemakkelijk. Het is een ongemakkelijk feit dat je het is ook wat Paulus zegt. Het is de Joden een gruwel en de Grieken een dwaasheid. Dat schrijft Paulus dan over de kruisiging.
Ja.
Dat ja, iedereen denkt, wat is dat voor waanzin om een gekruisigde Messias? Een Messias moet leider van een land zijn, moet de God op aarde.
Dus hij is een beetje gênant dat hij gekruisigd werd.
Dat is precies wat ik bedoel. Ja.
Het is niet de gedroomde...
Het is niet je gedroomde verhaal als je een God hebt.
Mag nog even over dat verraad. Hè? Wat heeft hij nou precies verraden? De verblijfplaats van Jezus op dat moment, zodat de Romeinen hem konden...
Ja, kunnen we daar iets over zeggen? Want jij zegt van...
dat is een hele interessante 12, kwestie.
En hij heeft Jezus verraden, maar kunnen we echt niets meer zeggen over de aard van het verraad? Of...
Nou, ik loop zo nog even door die Bijbelteksten. Er zitten wel leuke details in. Maar grofweg kan je zeggen, ja, waarom zou die eigenlijk verraden moeten worden? Want het kennelijk had hij zich verstopt. Dat is dan de conclusie.
Oh, oké. Okay. Dus en hij wordt er moet ook... iets om te verraden zijn. En dat, en dat is dus wat Gemma dus net naar vroeg. De verblijfplaats, dat is dan...
De scène is dat Judas, die gaat naar de priesters toe en die zegt... Ik wil Jezus overhandigen. En in het Griek staat er iets van tradidomai. En dat betekent niet verraden, maar eigenlijk overdragen. En in sommige vertalingen zie je dat dan ook. Dus het is meer overhandigen eigenlijk.
Ja.
Dus daar zit eigenlijk niet... Ja, je kan het ook als verraden vertalen natuurlijk. Maar je ziet heel veel literatuur. Alles met Jezus wordt natuurlijk... Daar kan je 60.000 boeken over schrijven. Dit woordje wordt dan ook al bekeken.
Ja, en om even de... ik bedoel, het zou zich allemaal in een week hebben afgespeeld.
Ja, dus hij gaat dus... Dus je hebt Palm Pasen, intocht, hoera, hoera, Hosanna.
Ja.
Daar komt het ook van. Dat hoort erbij. En dan... heb je de donderdag, dan gaat Judas naar de priesters... en dan gaan ze 's avonds het laatste avondmaal nuttigen. En dan krijg je ook iets wat dus waarschijnlijk wel origineel Jezus is. Dit is mijn vlees, dit is mijn bloed. Hè, wat later in de mis natuurlijk terugkomt. En dan gaan ze naar de olijftuin. En daar komt dan Judas, die vertrekt, die maakt zich uit de voeten. En die komt dan terug met een legertje van dienaren. En dan zegt hij, degene die ik kus, is Jezus. En die moet je pakken.
Ah, de Judaskus, ja.
En dan wordt hij gearresteerd. En dan wordt er ook nog een oor afgehakt van een dienaar. Ik vat dus nu 4 evangeliën in 1 keer samen.
Ja, het is
en, als je, en dat is dus wat iedereen altijd doet. Terwijl als je de individuele evangeliën ziet, dan is het iedere keer anders.
Heb je een voorbeeld van een tekst zoals dat zoals het erin staat? Hendrik pakt, heeft nu geen Bijbel voor ze, maar gewoon wat A4'tjes hoor.
Hij is echt gewoon de ideale Bijbelsamenvatter voor al uw feesten en partijen.
Nou, bijvoorbeeld het verraad als hij naar de priesters gaat. Hè? Er komt steeds in nagelang de versie. Er zijn zo te zien 4 versies van dat verhaal. En dan, of 3. En dan in Marcus, ik lees het even voor. Judas Iscariot, zo heet hij dan genoemd. 1 van de 12, wordt iedere keer benadrukt. Ging naar de hoge priesters om hem over te leveren. Dan heb je dat tradidomai weer. Toen ze dat hoorden, die priesters, waren ze daarmee ingenomen en ze beloofden hem geld te geven. Nou, dat is dan het verraad. Maar dan kijk je naar Matthäus, zit je 20 jaar later of misschien 10 jaar later. Toen ging 1 van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de hoge priesters en zei, wat wilt u me geven als ik hem aan u overlever? Hmm. En ze telden 30 zilverstukken voor hem uit. Dus dan vraagt hij zelf al om het geld. In de eerste versie vraagt hij helemaal niet om geld, bieden die priesters het hem aan. In de tweede versie zegt hij, ik wil wat is het je waard? Het is toch al heel anders. En dan zie je bij Lucas, dat is ongeveer gelijktijdig met Matthäus, daar wordt de schuld een beetje bij de hoge priesters gelegd. Hoge priesters en schriftgeleerden bleven zoeken naar de mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen, want ze waren bang voor het volk. En dan komt het, toen nam de Satan zijn intrek bij Judas, ook Iscariot geheten. Die behoorde tot de kring van de 12. Je ziet, het komt allemaal uit diezelfde tekst. Iscariot, kring van de 12.
Ah, dus toen werd hij bezeten eigenlijk.
Ja, hij ging naar naar de hoge priesters en de tempelwacht en overlegde met hen hoe hij hem aan hen zou kunnen overleveren. Ze waren daarmee zeer ingenomen en spraken af hem geld te geven. Dus dat geld is dan ook weer net anders dan bij die andere 2. Ja. Maar dan komt ineens die Satan. Dan zie je dat Lucas al na aan denken is, ja, waarom doet hij dat eigenlijk?
Ja, ja, want wat zien we hier gebeuren? Dat vind ik wel interessant, want Matthäus geeft daar een ander antwoord op. Dat is bijna ordinair. Judas vraagt van, wat schuift het eigenlijk?
Ja, maar je ziet dus 2 klassieke motieven die dus bij overal anders zijn. Maar dus het enige wat zeker is, hij heeft hem verraden. Ja. We kunnen niet, meer weten we gewoon niet. We weten niet of hij geldlustig was of gek, hè, dan Satan bezeten. Maar je ziet al dat Lucas die denkt, ja, waarom zou dit dan gaan? Oh, het zal wel de duivel zijn geweest die dat gedaan heeft. Maar Matthäus, die gaat de andere kant op. Die denkt, het is de hebzucht. Wat natuurlijk ook een soort boosaardigheid is natuurlijk.
Maar je ziet dat dus in die vroegste tijd, dus wat Andrew Lloyd Webber in de jaren 60 doet, waar zich een beetje afvragen waarom heeft Judas dat gedaan, dat zie je eigenlijk al bij de eerste vertellers van het verhaal, zie je dat een zeer punt is blijkbaar, of een open kwestie.
Maar dan het avondmaal, weet je, dan gaan we verder. 'S avonds zitten ze te eten, een bekende scène. En dan bij Marcus komt Judas daar gewoon niet in voor. Komt gewoon niet in voor, maar wel het verraad.
En Jezus had het al voorspeld, toch? Of hij, volgens, als ik me goed herinner, zei hij van, iemand van jullie gaat me verloochenen en iemand gaat me verraden.
En als want dan zegt, dan lees ik het even voor, Marcus. Toen ze aan tafel waren gegaan, zei Jezus onder het eten. Het is heel huiselijk, vind ik. Ik verzeker, maar dit is helemaal niet huiselijk wat hij dan zegt. Ik verzeker jullie, één van jullie die nu met mij eet, zal mij overleveren. He, dat is wat jij zegt, dat hij het ook aankondigde. Nou, dan komt het. Zij, de leerlingen, de 12, waren bedroefd. En de een na de ander zei tegen hem, ik toch niet. Maar hij zei hun, één van de 12 die met mij zijn hand in de schaal doopt. Het was een soort couscous wat ze aan het eten waren, denk ik. Die zal het zijn. Ja, dan zeggen die leerlingen, ben ik het? En dan gaan ze onderling praten of zij dan de verrader zijn. Judas komt er verder niet in voor. En die scène is ook heel mooi, komt hij voor in een koor van de Matthäus-passie van Bach.
Und am Abend satzte sich zu Tische mit den 12. Und da sie aßen, sprach
Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten.
Sie wurden sehr betrübt und hoben an, ein jeglicher unter ihnen, und sagten zu ihm:
Herr, Christus.
Maar dan kijk je bij Matthäus, die heeft gewoon precies datzelfde stukje. Ik kan het gewoon nog een keer voorlezen. Net een paar kleine woordjes anders.
Doen we niet.
En dan zegt hij, Judas, die hem over wilde leveren, reageerde: ik ben het toch niet, Rabbi? Dus dan herneemt eigenlijk Matthäus dat: ben ik het. En dan neemt hij Judas even apart. En dan zegt Jezus tegen Judas: jij hebt het gezegd. En bij Lucas komt volgens mij ook geen Judas voor. Dat is ook heel huiselijk. Want dan zegt Jezus, het is ongeveer dezelfde scène, Jezus zegt daar: maar zie, de man die mij overlevert ligt hier bij mij aan tafel. En dan krijg je iets theologisch. Want de mensenzoon gaat wel zijn voorbestemde weg, maar wee de mens door wie hij wordt overgeleverd. Dus hij moet wel, dat is die spanning, hij moet sterven, want anders heb je geen verlossing. Hè? Achteraf gezien, ja. Dat is helemaal in dat verhaal geschreven natuurlijk. Maar ja, de man die hem verraadt, die heeft het toch gedaan. En dan, het is wel grappig, want dan staat er bij Lucas: toen begonnen de leerlingen met elkaar erover te praten. Wie het hen van zo...
Allemaal weddenschappen inzetten, ja.
En dan ook heel grappig, ook ontstond er onder hen oneenigheid over de vraag wie dan wel het belangrijkst was. Gewoon één keer wordt dat erbij gezet.
Ik ben zijn beste vriend.
Maar zie dus dat je drie hele verschillende scènes hebt.
Ja.
En bij Johannes, die heeft het dan het best afgewerkt. Dan zegt Jezus dat weer, van nou, iemand zal me verraden. De leerlingen keken elkaar niet begrijpend aan en vroeg wie hij bedoelde. Een van zijn leerlingen, zijn naaste tafelgenoot, rustte aan het hart van Jezus. Dat was de leerling van wie Jezus het meeste hield. Nou, en dan, ja, dus er gebeurt eigenlijk niks. En dan Petrus, die zegt dan, die wenkt dan aan die leerling, die nooit een naam heeft gekregen, dat hij moet vragen wie hij dan kon toch bedoelen. En dan, wie is het, Heer? Degene voor wie ik dit stuk brood ga indopen, aan wie ik het dan zal geven. Toen doopte hij het stuk brood in de saus, en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iscariot. Dus daar heet Judas niet zelf Iscariot. Dat is ook alweer zo gek. Heet hij ineens weer naar zijn vader. Maar dan zie je dus dat het... Nu wijst Jezus Judas echt helemaal aan met dat brood. Dus het wordt steeds verder uitgewerkt.
Ja, maar het is niet zo dat die discipelen hem dan meteen gaan lynchen of...
Nauwelijks had deze het brood aangenomen. Dat is nog steeds Johannes, hè, de laatste versie. Of de Satan voer in hem.
Dat klinkt weer een beetje zoals wat je net beschreef bij Lucas, ja, bij het verhaal.
Dus dat is ook weer zo'n thema. Ja. Maar ook als je erover nadenkt, dus op het moment dat Jezus wijst Judas aan, en dan gaat de Satan erin.
Ja, dat is eigenlijk alsof Jezus...
En Jezus zei tegen hem, zegt Johannes dan: doe maar meteen wat je te doen hebt.
Ja,
dan niet helemaal ten onrechte, geen van de tafelgenoten begreep waar dit op sloeg.
Ja, maar in dit verhaal brandmerkt Jezus Judas. Die zegt van: jij bent het. En dan denkt de Satan: oh, daar moet ik zijn.
Maar dit wijst toch op iets? Want dat Jezus hier zo'n proactieve rol in heeft. Dat heeft natuurlijk mee te maken van wat jij net zegt. Van ja, hij moet sterven voor de verlossing. Dus
ja, maar Johannes is het meest theologische uitgewerkte. Ja. Daar is ook van die bekende citaten van: ik ben de waarheid. En wie in mij gelooft zal verlost worden. Dat staat niet in die andere evangelies. Dat staat... Want... Je ziet in die evangelies zie je een ontwikkeling van dat Jezus brengt de boodschap. En die boodschap brengt redding,
ja,
naar Jezus is de boodschap. Ja. Jezus zelf, los van wat dat dan eigenlijk precies betekent. Maar dat geloof in mij en je wordt verlost. Terwijl in het begin is het een boodschap. Bemin uw naaste, hang niet aan bezit en bereid u voor op het einde der tijden.
Maar als ik het nou even heel strak zeg... Zonder Judas geen verlossing.
Nou ja, theoretisch gezien had Jezus zich gewoon ook zelf kunnen aanmelden natuurlijk.
Maar dat is minder spectaculair. Dat is wat ik net zei. Dat het verleent hem ook wel een zekere glans dat hij zo verraden is.
Maar je moet even goed... We hebben het nu over het verhaal. Hè?
Ja, ja.
Dat Jezus... Ja. Terwijl we weten niet waarom Jezus gekruisigd is, kunt het ongeveer bedenken dat het wel iets met opstandigheid en angst voor opstand zal zijn. Hoewel het niet zo is dat het Romeinse legertje wat er zat, die hele Jezusbeweging uitroeide. Zo gevaarlijk waren ze niet.
Nee, het is inderdaad goed om te benadrukken, want jij zei al aan het begin, we weten maar twee dingen.
Ja.
Hij is verraden. Hij is 1 van de 12. Dus dat is wat we zeggen.
En over Jezus weten we dat hij dus een soort prediking had van het einde der tijden en het koninkrijk der hemelen.
Ja.
Kan je nog meer over vertellen? Doen we nu niet.
En
dat hij gekruisigd is.
Ja. En wat we nu eigenlijk aan het doen zijn, is in het hoofd aan het kruipen van de verhalenvertellers. Ja. Wat bedoelden ze precies? Welk verhaal wilden ze vertellen?
Ja, hoe past Judas daarin? Judas een motief
geven. historische werkelijkheid natuurlijk.
Nee, dus het is even goed om te markeren dat we daarin, als ik die vraag stel zonder Judas geen verlossing, dan zit ik al, ben
dan
ik al aan meedenken.
Ben je aan het denken als een tweede eeuwer, ja. In feite.
Als een tweede eeuwer.
Nou ja, bij wijze van spreken, weet je, dat wordt natuurlijk steeds gekker.
Ja. Ja.
Want op een gegeven moment in de derde en vierde eeuw gaan ze denken, ja, Jezus, hoe zit dat nou eigenlijk? Was die nou een mens of God?
Ja.
En dan krijg je krijgt dan ook drie stromingen in het christendom, eigenlijk in de tweede eeuw. Dat is de Joodse christenen, waren toen nog heel belangrijk, waren gewoon mensen die de Joodse wet gehoorzaamden en Jezus als de grootste profeet zagen. De nieuwe Elia, de nieuwe Mozes eigenlijk.
Ja, want in het Joodse geloof zit heel erg, ik bedoel het hele Messias denken, komt daar vandaan. Dat is een Joodse traditie, toch?
Dit is een heel omstreden kwestie. Oh. Of het Jodendom nou eigenlijk op een Messias wachtte. Op een gegeven moment wel.
Nou, maar er zijn verschillende.
In de eerste eeuw ontstaat er steeds meer Messias-idee.
Ontstaat er een Messias-traditie, kunnen we het misschien noemen. Want,
het zit ook in de Dode Zeerol een beetje. Ja,
ja. Oké.
Okay. Maar in de tijd van koning David, was hij gewoon de Messias. Het is gewoon de gezalfde koning eigenlijk.
Okay.
Dat betekent ook letterlijk.
ik ben de weg weer een beetje kwijt, maar dat geeft niet. Jullie leiden me vast wel.
Ik was dus bij de drie stromingen die er dus, laten we zeggen, in de tweede eeuw, want het kost allemaal een beetje tijd natuurlijk, ontstaan. En dat is dus de traditionele Joodse, waarbij Jezus gewoon een mens is. Ik vat het allemaal heel simpel samen. En dan heb je de andere kant, dat waarin zeg maar iets wat we nou nauwelijks meer zouden herkennen als christendom, Jezus als een soort engel wordt gezien die vanuit de hoogste werkelijkheid naar het sompige aardse wordt gestuurd om de gevangen zielen, de in lichamen gevangen zielen, te redden met geheime kennis. Daar komen we dadelijk op, daar komt het Judas-evangelie in. Die staat ook in die traditie. En daar is Jezus dus helemaal niet echt een zoon van God of een god, maar meer een soort aartsengel Michael die naar beneden komt om de geheimen te vertellen, waarbij de aarde geschapen is door een tweede rangs god. En de echte god is de god van eeuwige kennis en zaligheid, die zich ook helemaal niet bemoeit met dat aardse. Dat is een heel...
En de laatste stroming?
De laatste stroming is wat de historici dan proto-orthodox noemen. Dus je hebt Joden, Jezus, mens. Je hebt de gnostici, vat ik maar even zeer simpel samen, een goddelijk wezen die eigenlijk niks menselijk heeft. En dan heb je ertussenin, je raadt het al, God en mens. Dus het is het compromis.
Half God.
Het is allebei een beetje waar. En
de polderinterpretatie.
Ja, beide tradities erbij. En die heeft uiteindelijk gewonnen. Dat is de
orthodoxie.
Ja, heet dan nog proto-orthodoxie, later orthodoxie. Maar dat komt niet alleen maar door die boodschap, die dan misschien makkelijker, want wat is makkelijker? De gnostiek was ook heel populair in die tijd. Alleen die was heel erg goed georganiseerd.
Ja, en
met bisschoppen. Ja.
De protokerk eigenlijk.
Ja, de protokerk.
Ja. Dus nu gaan we even inzoomen op jij kondigt het al een beetje aan, op die gnostische traditie, want we komen aan bij het evangelie van Judas. En om ons even in de goede stemming te brengen, gaan we even luisteren naar een stukje uit de Judaspassie. Dat is het evangelie van Judas, op muziek gezet door Egon Kracht. En we luisteren hier naar een vertolking door Maarten Engeltjes.
Kom op, Judas, wees een man en doe wat ik je vraag. Heb je mijn lief vriend? Verlaat mij dan. Verlaat mij. Verlaat mij.
We luisteren hier naar een fragment uit een Judaspassie. En ik denk dat de meeste mensen de Matthäuspassie wel kennen van Bach. En die wordt dan overal uitgevoerd en daar gaan mensen heen. Maar wat is dan een Judaspassie precies?
Nou, je kan alle namen erop plakken. Bach heeft ook een Johannespassie en een Marcuspassie. En dit is dan de Judaspassie. En dat gaat dan over het verhaal van Judas. En Egon Kracht, dat is een popmuzikant en componist, die heeft dit gemaakt. En die heeft helemaal geïnspireerd op dat evangelie van Judas, waar we het zo over gaan hebben. Maar er is bijvoorbeeld ook Heske Maurits, een meisje van 17, heel muzikaal. Die heeft een paar weken geleden of een maand geleden ook een Judas-passie laten uitvoeren. Dat heeft ze helemaal zelf gecomponeerd. En dat is weer gebaseerd op het boek van Amos Oz. Wat ook Judas heet. En dat, omdat natuurlijk iedereen kent de Matthäuspassie, dan noem je dat ook de Judaspassie. Dat klinkt natuurlijk goed.
Ja, dat klinkt zeker goed. En,
maar het is niet zo dat Judas dan gekruisigd wordt.
Nee, maar jij zegt net wel van het is gebaseerd op het evangelie van Judas. Nou, ja. dat klinkt als je naïef bent, dan denk je van Judas heeft ook iets achtergelaten.
Ja. En
heeft
nou,
ook
dat, dat was precies mijn interpretatie. Dus ja, dat,
maar ik vertelde net al iets over die... Die drie stromingen. En je ziet dan ook steeds meer ruzies tussen de proto-orthodoxie en de gnostiek.
Want even het evangelie van Judas, dat is een tekst.
Is een tekst, die is in 2006 gevonden. Maar die was al aangekondigd in een bron uit 180 na Christus. Dan is er een,
het heeft lang geduurd.
Is er een kerkvader. En die Irenaeus. En die beschrijft dan in een van de stuk dat er, dat gaat dan over ketters. Waar hij helemaal niks in ziet. En dan zegt hij, ja, ze zijn zo erg. Die vereren dan Kaïn en de Sodomieten en Kora. Dus de zoon van Esau en Esau. Dat zijn allemaal de vijanden in de Bijbel eigenlijk. En die worden allemaal vereerd. En ze zo ver gaan ze dat Judas, de verrader... Die was eigenlijk de ware leerling van Jezus. En die kreeg allemaal geheime kennis. En daar hebben ze zelfs een geschiedenis van geschreven... die ze het evangelie van Judas noemen.
De rotzakken, zei hij.
Ja, de rotzakken. Ja. Moet je nou toch eens kijken.
Wat ze doen. En dus even,
180 na Christus.
Dus even samengevat, het evangelie van Judas is een 2006 ontdekte tekst uit de tweede eeuw.
Ja, het is een van die fantastische verhalen. We hebben heel veel van die oude teksten in de 20e eeuw teruggevonden. Je hebt de Dode Zeerol, een heel verhaal in 1945 geloof ik, of iets later. En dan heb je nog de Nag Hammadi teksten. Dat komt uit de woestijn van Egypte. Dat zijn alle die gnostische teksten. Die zijn volgens mij in 1945 gevonden. Heel verhaal, allemaal stoere dingen. Maar, dus die komen dan uit potten. En allemaal handel en verraad. En ook moord is er zelfs gepleegd. En nu was het zo dat er altijd al een verhaal was van... ja, er is ook nog een evangelie van Judas. Wisten ze, er was nog een geheime tekst die nog ergens was. En nu blijkt dat in 1978 volgens mij. Ja, 1978 was ze in de Egyptische woestijn ergens, was gevonden. Dan vind je zo'n...
Een potje?
Een pot met een manuscript erin. Super oud, dat herken je natuurlijk wel.
Geschreven op perkament, leer, wat is het dan precies?
Papyrus, denk ik.
Papyrus.
Met een leren omslag. Dat is toen verkocht aan een handelaar in Cairo. Aan Hanna heet die man. Dat is zijn achternaam. En ook weer, het verhaal begint dat er dan vervolgens wordt ingebroken bij hem. Weg. Alles gestolen. Ook allerlei beeldjes. Hij handelt natuurlijk van alles. Het zit hem niet lekker. En dan via allerlei bronnen, want die hele wereld kent elkaar. Vindt hij het in 1982, krijgt hij terug. Hoe dat dan precies terug is gegaan, dat is niet helemaal duidelijk. Dan in 1983 gaat hij naar Zwitserland. Dan zijn er een aantal grote geleerden die daar van die koptisch kunnen lezen, een bekende bijbelgeleerde ook, die kunnen dan een uur daarnaar kijken en die mogen dan namens Yale University $50.000 bieden. Nou, de lab vindt hij veel te weinig. Hij wil 1 miljoen. Nou, jammer dan, dat was het dan. Maar dat, sindsdien gaat dat verhaal rond van er is iets.
Ja, maar het is natuurlijk ook voer voor speculatie, ja. en mooie verhalen. Van er is een evangelie van Judas en we mogen er niet naar kijken, ja, bijna.
Toen kwamen de biedingen binnen.
In 1984 heeft hij het in een kluis in New York gelegd. Daar heeft het dus 16 jaar gelegen. Het is dus enorm beschadigd. Waarschijnlijk ook omdat het die kluis... Ik las ergens in een boek in het warme New Yorkse klimaat. Of dat nou in een kluis ook zo warm wordt, dat twijfel ik. Maar goed, het is in tweeën geknakt. Dus alle bladeren zijn in tweeën. Daardoor was de identificatie als evangelie van Judas in het begin ook heel onduidelijk. Omdat alles lag door elkaar. En zijn dus voortdurend stukken uit. Omdat dat allemaal is gaan afbladderen. En toen is het in 2000 eindelijk verkocht door die Hanna aan iemand.
Yale had gespaard? Of?
Nee, er was ook een andere handelaar. En die had het geniale idee om het in te vriezen. God mag weten waarom. Waardoor
ik zou zeggen dat het een stom idee.
Ja, een stom idee. Dan kwam alle inkt kwam los en het werd helemaal donker. Dus het was echt verschrikkelijk. En toen, die man kon het niet betalen. Dus is het weer terug naar die Hanna gegaan. Dus het was wel heel veel geld. En toen heeft een Zwitserse stichting heeft het gekocht.
Maar niemand kon het nog lezen.
In 2001. En toen hebben ze vanaf 2001 tot 2005, 2006, hebben ze dat heel diep bestudeerd. En ja, dat, in 2005 lekte het uit. dat er was. En kwamen fragmenten. Ik heb toen zelf ook nog een stuk geschreven. Toen bleek later dat ik via kon ik dan teksten krijgen.
Ja.
Dus daar had ik dan een heel stuk over geschreven. Maar dat bleek later niet uit het Evangelie van Judas, maar uit een andere. Er zitten ook nog andere teksten in. Ook allemaal in diezelfde sfeer.
Maar even, ik bedoel, spannend verhaal. 2006 komt het naar buiten.
Ja, dan heb
ik
er weer op een boekje
van Judas. Ja, dat wil je dan weten.
Maar ik heb hier de tekst voor me. Die leest het eigenlijk zo uit. Ik denk dat als ik het doorlees, dan kan ik het in een kwartier voorlezen.
Toch knap dat ze het nog ontcijferd hebben.
Want dat was nog wel een heel werk, kan ik me voorstellen. Ja, met zo'n gemangelde tekst.
Ja, en er is ook weer ruzie over interpretatie. Omdat er natuurlijk hele stukken ontbreken. Maar ik geloof dat het voor 85% compleet is. Want je kan wel ongeveer schatten wat je mist. En het begint zo. Dit is het geheime verslag van de openbaring van Jezus in gesprek met Judas Iscariot gedurende een week. 3 dagen voor hij het Joodse paasfeest vierde. En dan is het verhaal is dat... Het
begint wel duidelijk.
Ja, toen Jezus op aarde verscheen, verrichtte hij tekenen. Nou, bla bla bla. 12 leerlingen bij elkaar. En dan geeft hij... dat is ook een heel mooi detail. Dikwijls verscheen hij niet als zichzelf aan zijn leerlingen, maar bevond hij zich onder hen als een kind. Ook zo'n gnostisch, het onschuldige kind.
Ja, want om het even...
Dus de schimmigheid begint al gelijk in het begin.
Ja, want dat is even goed om te benadrukken. Volgens mij is dat dit is dus een product uit de gnostische traditie. Dat is die tweede stroming die je benoemt. Die helemaal met geheimen en het raadsel.
Dat goddelijke,
het mysterieuze, half god, engel, Jezus.
En waarbij die geheime kennis, de gnosis... soms is dat bij wijze van spreken welk wachtwoord je moet zeggen bij welke hemelpoort. Want er zijn heel veel hemelpoorten waar je dan doorheen moet. Als ziel. Het is ook een beetje een heel ander beeld dan. Maar het belangrijkste kennis is dat onthuld wordt dat deze aarde niet geschapen is door de Allerhoogste God, maar eigenlijk door een gevallen engel. Wat dan de Yahweh uit het Oude Testament is. Nou ja, dat voert allemaal te ver om dat nu allemaal uit te leggen. Maar je zit dus behoorlijk klem. Maar als je dus de juiste kennis hebt, dat je doorziet hoe deze wereld in elkaar zit, dan kun je verder komen. En dan na je dood kun je naar de hemel.
Ja, ja. En het is dus een. Het evangelie van Judas is dus. Wat je net noemde, die schrijver in 180, die zegt van wat ze nou hebben uitgefroten, ze hebben zelfs een evangelie van Judas geschreven.
Ja, gekker kan het niet.
Nee, dat is wel mooi dat die tekst uiteindelijk toch gevonden is.
Ja, het is geweldig.
Want hoe komt Judas er vanaf?
Nou, dat ga ik je nu zeggen. Nou, dan komen er wat scènes met die leerlingen. En zoals en dan Jezus lacht hen een beetje uit, want ze snappen eigenlijk niks. Dat zit trouwens, in het Nieuwe Testament lacht Jezus nooit. Hier lacht hij wel, maar het is ook een bekend thema dat die discipelen snappen ook nooit wat in het Nieuwe Testament.
De gnosten, die houden nogal van dat mysterie en Jezus is dus ook een tikkeltje arrogant omdat hij het allemaal weet. Mag ik dat zeggen?
Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Ja. Hij komt hier en dan zeggen ze, dan vraagt hij, dat is trouwens ook een scène die in het evangelie voorkomt, wie ben ik? Hè? Dus dan moeten ze het zeggen en dan zeggen die leerlingen, meester, u bent de zoon van onze God. En dan zegt Jezus tegen hen, hoe weten jullie wie ik ben? Ik verzeker jullie, geen generatie van de mensen onder jullie zal mij kennen. En dan worden die leerlingen heel boos. En toen Jezus hun gebrek aan inzicht zag, zei hij tegenin, waarom zijn jullie zo boos? Laat mij iemand onder jullie die moedig genoeg is, laat hij naar voren komen om mij de volmaakte mens te tonen en mij onder ogen te komen. Nou, dat durven ze dan helemaal niet natuurlijk. Behalve Judas Iscariot. Hij was in staat voor hem te staan, Jezus. Maar hij kon hem niet in de ogen kijken en wende zijn gezicht af. En dan zie je natuurlijk de stralende godheid. Judas zei tegen Jezus, terwijl hij dus kennelijk zijn gezicht afwendde, ik weet wie u bent en van waar u komt. U komt uit het eeuwige rijk van Barbelo. En dan weten alle godsdiensten, Barbelo, gnostiek, tik, 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 tik. Dat is echt zo'n naam van de Hoogste God, het is ook een hele bepaalde betekenis heeft het, die dan nu te ver gaat.
Maar even,
ik ben het niet waard de naam te noemen van degene die u heeft gezonden. Dus nu zit je diep in die gnostiek. Hij komt uit het Rijk van Barbelo, zo'n fantasienaam natuurlijk.
Maar Judas is hier dus, is hij uiteindelijk wel nog steeds de verrader? Of zit dat thema er helemaal niet meer in?
Nee, dat thema zit erin. Want
maar tegelijkertijd is hij ongeveer de...
De belangrijkste leerling.
De beste van het
leerling.
Stel, ja.
De beste jongetje uit de klas. Of in ieder geval, hij durft in ieder geval de uitdaging van Jezus aan te gaan.
Ja,
want
Jezus zegt tegen hem, verwijder je van de anderen en ik zal je de geheimen van het koninkrijk onthullen. Jij bent in staat ze te bevatten, maar je zult veel lijden. Want iemand anders zal jouw plaats innemen, zodat de 12 leerlingen opnieuw voor hun God voltallig zullen zijn. Dus jij wordt eruit gestoten, maar ik ga jou vertellen hoe het echt zit.
Maar en dan toch als beste leerling dat verraadt. En als...
Ja, want
als ik die gnosten nu een beetje zo leer kennen, dan is dat helemaal het plan.
Ja, dat is een kwestie een beetje. Dat heb ik niet helemaal goed kunnen uitzoeken nog. Want je denkt, ja, binnen die gnostische, binnen zeg maar de simpele gnostiek, zoals je dat even heel snel uitlegt, hoeft Jezus natuurlijk helemaal niet te sterven. Want waarom zou die?
Ja.
Maar toch is het, ja, je zit er toch een beetje aan vast, omdat je in die traditie zit natuurlijk. Dus je moet Jezus laten sterven. Wat er dan vaak gebeurt is dat hij niet echt sterft. God kan natuurlijk niet lijden. En dat hij dus dat er soms iemand anders in zijn plaats wordt gestuurd. Dat zit ook in de Koran bijvoorbeeld, of eigenlijk in de uitleg van de Koran. Dat er dus iemand anders in zijn plaats wordt. En er is ook een traditie dat dan Judas is.
Kijk. Maar de teleurstellende conclusie voor ons, die Judas beter willen begrijpen, is dat het evangelie van Judas ons niet dichter bij Judas brengt.
Niet bij de historische Judas, maar wel bij de manier waarop er in het christendom over het Judas allemaal gesproken en gedacht is.
Als we meedenken met de verhalenvertellers, zeg maar.
Want het verhaal van het evangelie van Judas is dan verder dat op een gegeven moment zeggen de andere leerlingen geven dan een soort droom. Die legt ze dan uit. En dat is dan eigenlijk dat ze in een soort gruwelijke tempel zijn met allemaal offers. En dan maakt Jezus dat eigenlijk belachelijk van jullie. Dat is precies de kerk. Dat is eigenlijk een spot van hoe de kerk in elkaar zit. De proto-orthodoxe kerk. En dan Judas krijgt dan ook een visioen. En die gaat dan met Jezus mee de hemelen in. En dan krijgt hij allemaal kennis en hoe het allemaal zit.
Als ik het goed begrijp, zijn er sommige verhalen waarin Judas eigenlijk echt de zondebok is of echt de verrader. En andere waarin die met wat goede wil ook als een soort held of op zijn minst als een sleutelfiguur wordt gezien.
Dit is eigenlijk het eerste document binnen de christelijke traditie waarin Judas als held wordt gezien. Judas is hier de held. Hij is natuurlijk we hebben net een paar passages uit het Nieuwe Testament. Daar komt hij er heel slecht vanaf. Verder wordt hij ook hier en daar als een totale verrader gezien. Ja. Maar hier is hij de held.
En ook een beetje, in zekere zin, een soort uitverkorene door Jezus, heb ik het idee. Zo van, haast van, jij mag mij verraden.
Ja, want er komt ook een verraad aan het einde. Dan gaat hij hem overgeven. Ja, dat is dan twee handen op één buik eigenlijk. Judas als held. Dat was ook onmiddellijk de interpretatie van dit evangelie toen het eindelijk naar buiten kwam.
Jesus wanted to be sacrificed. He asks Judas to betray him. And Judas says, why me? Jesus tells him, because you're the closest to me. I beg you to do it.
He understands what's happening. He's helping Jesus. He knows that because of what he has to do, he's going to be hated forever.
Gelijk bijbelse muziek.
Ja, maar ja. Mag ik zeggen waar dit me aan doet denken?
Ja, natuurlijk. Nee, ik kan je niet tegenhouden zo zit je te wiebelen op je stoel.
Ja, weet je waar dit me heel erg aan doet denken? Aan Harry Potter. En aan... Dumbledore, Pergamentus. Nu snap ik het allemaal weer.
Dat is echte religies.
Maar het is wel een spoiler. Hebben jullie Harry Potter gelezen allebei?
Gelezen, gekeken.
Wie luistert en niet het wil weten, die moet nu zijn oren even dicht houden. Maar daar gaat Dumbledore, Pergamentus, die gaat dood. En dat wordt door Snape gedaan. En
wordt vermoord.
Ja, maar achteraf, als Snape doodgaat, helemaal in het laatste boek, dan kunnen ze zijn gedachten aftappen. En dan zien Harry en zijn vrienden dat het de opdracht van Dumbledore was om hem te vermoorden. Zeg maar, als Dumbledore de Jezus was, die zei tegen Snape van, ik ga sowieso dood, want hij had een of andere, hij was al ernstig verzwakt door nare toverspreuk.
Hij moest toch al dood.
Hij moest toch al dood, maar hij zei van, jij moet het doen, want Draco kan het niet doen, die is te onschuldig. Jij moet degene zijn die mij doodt. Dus Snape was een Judas, was een verrader.
Don't ignore me, Severus. We both know Lord Voldemort has ordered the Malfoy boy to murder me. But should he fail, one should presume the Dark Lord will turn to you.
You must be the one to kill me, Severus. It is the only way.
Ja, maar het verschil is dat motieven van Snape zijn heel duidelijk. Want Snape moest dat doen om gezag te hebben bij de kwaaie krachten. Omdat hij de moord, niemand vertrouwde hem, maar omdat hij Dumbledore had vermoord, werd hij vertrouwd.
Ja, dat is waar.
Dus
ja.
Hoe zouden we dat in Judas kunnen passen?
Maar J.K. Rowling staat dus in de gnostische traditie.
Nou nee, want Dumbledore was geen schim.
Maar er zijn wel wat mysterieuze figuren in dat boek.
Maar ik denk dat er over 100 jaar een nieuwe versie van Harry Potter komt.
Ja, dat ga ik zien.
Maar dat is wel een interessante parallel. Want ik bedoel, in films bestaat een soort traditie om het verhaal steeds een beetje bij te blijven stellen.
In de evangelies ook. Dat ja, precies. Net gezien.
Maar daar doet het me aan denken.
Ik vind Harry Potter is gewoon het moderne evangelie dan.
Rowling heeft eerst gezegd van nee, die boeken, dat is het. En dat is alles wat ik zal maken. Maar inmiddels komt er toch een toneelstuk over het leven na de boeken. En krijg je toch weer dik. Maar dat gebeurde eigenlijk ook met Jezus en Judas. Die is dat ook overkomen.
Ja, er is dus ook een traditie van die onmiddellijk ook begon om het anders te interpreteren dan Judas als held. Want op een gegeven moment komt er een passage voor waarin Jezus in het evangelie van Judas tegen Judas zegt: jij bent de 13e demon. En dat wordt dan door de Judas als held interpretatie gezien. Als demon is eigenlijk geest. En dat wordt allemaal een heel verhaal. Maar er zijn ook geleerden die zeggen, ja, maar dat, als je het nu, en dan komt er nog wel een andere passage bij gehaald, dat het Judas eigenlijk ook tot die kwaaie behoort. En dat het eigenlijk een soort treiteren van Jezus, door Jezus, van Judas is, door hem wel allerlei geheimen te vertellen, maar daarna zal hij weer wegzinken in de diepe poel van onwetendheid. En die interpretatie van het Judas-evangelie als een soort parodie, dat Judas eigenlijk nog steeds een enorme verrader en naargeestig figuur is. Dat wordt heel erg gepusht en verdedigd door een hoogleraar religieuze studies, die heel veel over die gnostiek ook heeft geschreven. April de Koning. En die mag er natuurlijk overal de alternatieve interpretatie vertellen. Ze is ook bij CNN geweest en hier wordt ze geïnterviewd op een YouTube filmpje.
The reason that the National Geographic team saw Judas in this way in this gospel is because there is an ancient source that understands the gospel of Judas's portrayal of Judas as a hero. But once we had the text itself and could sort it out, we saw that in fact that wasn't the case. So, and what I discovered is that the gospel of that Judas in this text is actually called the 13th demon. That's the actual word used. And it's not a good demon, it's an evil demon. This is a title that in Gnostic sources is given to the creator God who is identified with basically Satan.
En dat hij dus eigenlijk onder het gezag van die kwaaie god staat nog steeds. Maar dus welkom in de gnostische wereld.
Ja, ik wou het zeggen. Maar er
is ook veel kritiek op die interpretatie. Dat je denkt, ja, waarom zou je zoveel moeite doen om dat allemaal te gaan beschrijven en te bedenken?
Maar Ik bedoel, het stopt ook daar niet. Ik bedoel, dat evangelie van Judas, daar hebben we dan een vroege hervertelling eigenlijk. Maar dat gaat natuurlijk door. Ik bedoel, je kunt de lijn door naar Harry Potter, maar er zitten vast nog wel momenten tussen.
Ja, ik heb hier een er is een zesde, wat waarschijnlijk teruggaat tot de vierde, vijfde eeuw. Maar ik denk eerlijk gezegd dat de tekst zelf echt uit de diepe middeleeuwen zit. Dus rond het jaar 1000 of nog veel verder. Het is een heel sprookjesachtig verhaal. Dat is een verhaal uit de Joodse traditie. Wat in de... dus heb je verzamelingen. Dat heet dan in het Hebreeuws Toledot Yesu. Oftewel verhalen over Jezus. En daar is dan het verhaal van Rabbi Yehuda. Wat gewoon Judas is in het Hebreeuws. En dat gaat dan over het verhaal van de dappere rabbijn Yehuda. Een wijze man die alles weet. En die ontmaskert dan de boze tovenaar Yeshu uit Nazareth.
Dat is Jezus.
Dat is Jezus. Dat is dan ook zo'n bekend verhaal. De legitimate son, dus zeg maar de bastardzoon van Maria en een Romeinse soldaat is. En het is echt knettergek verhaal. In een dramatisch luchtduel weet Judas. Het is echt een soort Chinese film eigenlijk. Weet Yehuda de vliegende Yeshu naar beneden te schieten door zijn sperma op hem te morsen, waardoor alle toven... Hij ben je totaal onrein. Hè? Dus Yeshua werd ineens onrein. En daardoor kon hij niet meer toveren. Dan viel hij als een bom naar beneden. En toen konden ze hem pakken. En dan hebben ze hem ook vermoord. En ja, het is een heel verhaal hoe het dan verder
gaat. Dit is Judas als superheld.
Judas als superheld. En ook dat...
erotische superheld. Hè?
Dat wordt hij ter dood veroordeeld door steniging, door de Joodse autoriteiten. De Yeshua dus.
Yeshua,
dus, ja. Dus er geen kruisiging. Maar goed, er zijn allemaal. Er komt ook nog gedoe met het lege graf. En dan is een en al vrolijkheid over het paasverhaal. Maar anders.
Dat deze verhalen over Judas gaan, dat zegt volgens mij wel iets. Namelijk omdat dat ook de reden waarom wij nu deze podcast over maken, is dat het toch bijna de intrigerendste figuur is.
Het schuurt natuurlijk enorm. Ja. Het schuurt natuurlijk enorm.
En ik bedoel, van de 11 andere leerlingen, is er niet zo.
Ja, Petrus.
Ja.
Petrus is ook een intrigerende figuur die ook Jezus 3 keer...
Die doen we volgend jaar. Maar dat er gekke verhalen zijn over de Judas die Jezus uit de lucht schiet met zaad. Dat is toch... dat is toch omdat mensen nieuwsgierig naar hem blijven.
De slechterik spreekt tot de verbeelding.
Ja, maar niet zo... Niet
omdat wat zijn zijn motieven? Waarom, is hier ook theologisch.
Hij is niet zo duidelijk de slechterik,
waarom
vind
heeft
ik.
Jezus, die dan in de traditie als alwetende... natuurlijk filiaal van de alwetende God is eigenlijk... heeft hij een leerling aangenomen en in zijn gemeenschap opgenomen die hem verraadt? Want dit is toch moeilijk voor te stellen?
Ja, als je alles als je al wetend bent, dan...
In de middeleeuwen was dat... Dat wordt dan als een teken gezien natuurlijk. Dan ga je er een diepere betekenis achter zoeken en dan kom je er wel weer uit. Maar het is natuurlijk een gek iets. Want waarom was Judas eerst leerling en heeft hem daarna... verraden.
Misschien hoopte Jezus dat hij hem alsnog op het goede pad kon brengen.
Ja, dat zou kunnen, ja.
Maar kun je stellen dat we blijven worstelen met Judas eigenlijk als figuur? We komen er niet uit. Ik bedoel, we weten maar 2 dingen, weet ik nu, over Judas. Ja. En de rest kunnen we invullen en dat blijven we ook doen. Laten al die verhalen zien.
Ik ga een balletje opgooien tijdens de paasbrunch, denk ik. Leuk gespreksonderwerp.
Dat is goed. Dus als je disgenoten wil imponeren, dan kun je misschien nog een Joods verhaal uit de middeleeuwen vertellen over Yeduha en Yeshua in een magisch luchtduel.
Gaan we nu paaseitjes eten?
Ja, we gaan nu paaseitjes eten. Vrolijk Pasen, iedereen. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast, op onze nieuwsbrief. Micha en Melita, bedankt voor de productie. En tot volgende week.
Vrolijk Pasen.
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.